I'll save for the girl. It's nice. Gemeente hier en thuis, die met ons verbonden zijn, vooraf enkele mededelingen. De diensten van het woord voor aanstaande zondag is de Pinksterdag, 28 mei. Dan zal om 10 uur dominee H. Liefting voorgaan en om 6:30 dominee J. van Dijk uit Ridderkerk. De maandag, tweede Pinksterdag, 29 mei, dan zal dominee B. van Leeuwen uit Lunteren hier zijn. De collecte vandaag, de eerste collecte is bestemd voor het hervormd jeugdwerk en de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. In de voorbeden dankzegging willen we danken voor de evangelisatieactie op de jaarmarkt van Haastrecht. We zijn ook dankbaar met onze jongeren en de leiding van de clubs voor 2 kampdagen. Er was een goede harmonie en alle zijn weer veilig thuis gekomen. We vragen voorbeden ook voor de bestuursvergadering van 23 mei, voor de bijbelkringen die deze week plaatsvinden en het werk in de gemeente, voor de ouderen en zieken in de gemeente, juist wanneer er het heimwee is naar Gods huis. We bidden voor de moeder van broeder Neven. De operatie is geslaagd en gaat aanstaande woensdag voor revalidatie naar Bergambacht. En er worden hier nog gebedspunten genoemd voor zending en evangelisatie, voor de nood in de wereld en voor de vervolgde kerk. Tot zover deze mededelingen. Gemeente, laten wij nu samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten wij nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 121 en daarvan de eerste 2 versen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En wat er dan verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 121. Gemeente, horen we ook samen op deze weeszondag naar de wet van de Heer uit Exodus 20 en de samenvatting daarop. En willen we nogmaals een psalm zingen die daar wellicht ook bij past op deze weeszondag. Het soms ook tasten en zoeken van de weg nadat de Heer Jezus is heen gegaan, maar toch trefzeker. En dan zingen we psalm 131 en daarvan het eerste en het tweede vers. Mijn hart verheft zich niet, o Heer, mijn ogen zijn niet hoog, ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. En het tweede heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet, gelijk het pas gespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt. Psalm 131 vers 1 en 2 zingen we na de wet van de Heer. Gemeente, toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden al wie zijn naam ijdel, dat is op een lege en nutteloze wijze, gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting door Gods Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer, op deze zondagmorgen mogen we weer door u geroepen zijn in uw huis. En wat een zegen en vreugde is dat ook om door u geroepen te worden, om uw woord te horen, om uw stem te vernemen. En dat hebben we iedere keer weer nodig. En dat betekent, heren, dat ook alle dingen daarvoor weer gereed zijn. De koster heeft het gebouw weer geopend voor ons. En we zijn toegestroomd. En er mag ook een dienaar zijn. En uw woord hebben we al geopend bij uw heilige wet. En we hopen daar zo ook verder uit te lezen. Het is ook een heel bijzondere zondag in het kerkelijk jaar. De weeszondag. Eigenlijk een zondag die voortduurt. Want Heer Jezus, u bent nog steeds aan de rechterhand van uw hemelse Vader. Daar zit u. Daar bidt u. Niets ontgaat u. U zorgt als het hoofd van uw gemeente wereldwijd voor uw kerk, voor de voortgang van uw woord, ook vanmorgen. En heren, u hebt alles onder controle. U hebt de Satan al verslagen aan het kruis. En ja, wij hebben met hem veel te stellen, ook in aanvechting en verleiding. Heren, we moeten ook voor het eerst van hem verlost worden. In de weg van wedergeboorte en bekering en geloof. En daartoe wilt u uw woord laten verkondigen, ook vanmorgen, om uw kinderen te troosten, want u zegt het, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. En heren, dat woord hebt u niet ingetrokken. U laat het ook steeds ons beleven, dat u door woord en geest onze harten vrolijk doet zijn, maar ook wel eens treurig van verdriet over onze zonden, die we voor uw aangezicht mogen belijden. Heren, we mogen zien op de voortgang van uw woord door de generaties heen, door de wereld heen, hoe vervolgd uw kerk ook is vandaag de dag, hoe moeilijk het soms is in bepaalde landen. Het wordt allemaal erger als we ieder jaar opnieuw de wereldkaart zien gekleurd met rode landen. En toch, heren, u komt. Uw komst staat uit en daar ziet uw kerk rijkhalsend naar uit. En hoe meer de dag nadert, hoeft het hoofd niet te verslappen, de aandacht en verwachting niet teniet gedaan worden, maar mogen we weten, iedere dag is er één dichter bij uw terugkomst, o Heer Jezus Christus. En daar mogen we naar uitzien, en leer ons daarnaar uit te zien. En tegelijkertijd hebben we grote hoop en verwachting. In al de moeilijke omstandigheden is uw woord immers een kracht van u tot zaligheid en ieder die gelooft. Het woord wat doorgaat door de harten heen, wat levend maakt en de weg wijst. En zo mogen we ook grote verwachting hebben in deze dagen, ook in ons Nederland, waar wij helaas moeten zien met onze ogen, wat we horen, dat u het liefst uit de samenleving maar moet verbannen worden. Dat de kerken gesloten moeten worden. En dat er een hoop jongeren zijn die het tegenkomen. Misschien wel in gesprekken dat het toch wel heel ouderwets is om nog te geloven. Om niet voor jezelf te kiezen en voor jezelf te gaan. Maar heren, wat een zegen dat u er bent en u er blijft. En dat u die God bent die ons genadig wil zijn. En die onze zonden wil vergeven. Die ons tot u straks wil nemen in eeuwigheid. Die ons de weg wijst. Want o, als u ons als mensen aan ons lot had overgelaten, waar we zelf voor gekozen hebben in het paradijs. Ach, dan was er geen kerk. Dan was er niets. Dan was er geen hoop en geen uitzicht. Dan was er ook geen stille verwachting van die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen. Waar ook we straks een plaats door genade mogen hebben. En dan eeuwig u Ja, wat we door onze zonden niet meer kunnen, maar eeuwig u volmaakt te loven, te danken en te aanbidden. En Heren, daar mag ook vanmorgen weer de opmaat voor zijn. We gaan mee met de discipelen naar de opperzaal terug in Jeruzalem, waar ze samen verenigd zijn in gebed, in de stille afwachting van de vervulling van uw beloften. En Heren, dat vuur houdt u gaande. Daar mogen we ook vanmorgen om bidden en daarom... We bidden in het bijzonder tot u, o Heilige Geest, om het woord voor onze harten te openen en met ons mee te lezen, dat we het ook begrijpen, maar ook in de verkondiging ons te helpen. Opdat uw woord in alle eenvoud, in alle helderheid mag worden verkondigd en dat we er als gemeente vreugde aan beleven en vrede doorvinden in ons hart en vooral dat we u verheffen in onze lofliederen. Dat u geëerd, gedankt wordt. En dat er ook mensen tot bekering mogen komen, tot overgave in u, de Heer Jezus. En dat uw kinderen rijk worden vertroost. Verder de weg gewezen. Heren, het is bij u in goede handen. Paulus mag het zeggen, die ook voor ons bidt. Ga zo ons voor door uw woord en door uw geest. Wil gij genade vergeven al onze zonden. Want Heren, vanmorgen hoorden we uw wet. Ja, dat verbondsboek, de verbondswet, die u aan het volk bekend maakte 50 dagen na de uittocht. Op de Pinksterdag, bij de Sinaï, de 50ste dag. Dat zal volgende week zondag ook weer beleefd mogen worden. Toen trad u met het volk in een verbond en u gaf ze de 10 woorden. Hoe vaak moeten we beschaamd ons hoofd buigen en diep in ons hart voelen, in het één op één met u, dat het niet klopt. Dat er zoveel dingen zijn, soms ongedacht, die u voor het gezicht brengt, in de gedachten brengt, die we hebben te belijden. En als we aan één gebod schuldig staan, dan staan we schuldig aan de gehele wet, Heren. Wij zijn in onszelf zo verdoemelijk voor u, we kunnen voor u niet bestaan. En toch, we mogen onze hand leggen op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Hem hebt gij daartoe gezonden, omdat onze zonden door hem verzoend worden op het vloekhout van onze schande Golgotha. En dat hij opstond tot onze rechtvaardigmaking. O, doe het ons zien. En zo mogen ook onze zonden opnieuw vanmorgen neerleggen voor uw heilig aangezicht. Was en reinig ons gemoed, ook van de verborgen afdwalingen. En Heren, wij mogen weten dat u dat doet. Dat u de zondaar die moet zeggen, wees mij toch, o zondaar, die ik ben genadig. Dat we straks rechtvaardig ook naar huis mogen gaan. Want Heer, u bent de genadig God in de Heer Jezus Christus. U zal onze gebeden horen, onze belijdenis van zonde. En wil ons helpen in de dienst die mag plaatsvinden. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen lezen uit Handelingen 1. Handelingen 1 en daarvan de versen 4 tot en met 14. Handelingen 1, de versen 4 tot en met 14. Dan gaan we met Lucas nog even meekijken naar de hemelvaart van de Heer Jezus en wat er dan gebeurt, hoe zij verder gaan. Handelingen 1, vers 4 tot en met 14. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hen dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden. Dat is ook een woord wat we meteen meenemen naar de verkondiging. Niet scheiden zouden. Maar, dan gaat het hen om, verwachten de belofte des vaders die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die te samen gekomen waren vroegen hem, zeggen de Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende, vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig, volhardend in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover lezen wij Gods woord vanmorgen. Het gaat me met name om de laatste drie versen, dat de discipelen weer terugkeren naar Jeruzalem, de elven. En straks dan lezen we ook in de teksten dat er uiteindelijk Matthias gekozen wordt als de 12e apostel, discipel, in de plaats van Judas. Het gaat me vooral om de versen 12, 13 en 14. Die lees ik voor de verkondiging nog een keer. Maar wij vertoeven met de discipelen in de opperzaal vanmorgen. En we letten op drie woorden, drie werkwoorden. Allereerst geloven, in de tweede plaats bidden en in de derde plaats wachten. Dus in de opperzaal geloven, bidden, wachten. Wij gaan eerst samen zingen en dan worden ook onze gaven ingezameld. Zegene de Heer u en ook jullie gaven. Wij zingen dan de psalm ook van de stille verwachting, de belijdenis, maar ook van de verwachting, al is het nog donker, op de morgen. En dat willen we doen met psalm 130, vers 1. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. Het tweede, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En dan het derde, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Laten we dat samen zingen na de collecte. Psalm 130, vers 1, 2 en 3. Gemeente, voor de verkondiging willen we met elkaar nog de tekstversen lezen. Bekende woorden. Handelingen 1 vanaf vers 12, 13, het 14e vers. Dan lezen wij: toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze alle waren eendrachtig, volhardend in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Gemeente, op deze weeszondag krijgen we de blik richting in de eerste gemeente, als het ware, die er bestaan heeft. De eerste christelijke gemeente. Donderdag werden we meegenomen naar de Olijfberg. De discipelen moesten de Heer Jezus ook laten gaan. Hij ging ook zelf, hij werd opgenomen. De 40 dagen na Pasen, waarin hij heel veel tekenen, zoals ook Lucas dat schrijft, en alle dingen gedaan heeft, ook in zijn woorden, zijn bezoek aan zijn discipelen, heeft hij afscheid genomen van de discipelen. En ja, de Heer Jezus is gezeten aan de rechterhand van God, de Vader. Hij is de hemelen doorgegaan. Waar is dat gesitueerd? Ja, de derde hemel wordt in de Bijbel genoemd. Ver boven de atmosfeer, ver boven de stratosfeer. Hij is de hemelen doorgegaan. Hoe? Een wolk benam ons het zicht. Dat doet er ook niet zo toe. Hij is daar gezeten, de Vader heeft hem gezet. Alle eer en heerlijkheid die hij maar te ontvangen heeft, heeft hij gekregen. De ereplaats. En tegelijkertijd vanuit die hele hoge positie is de Heere zo nabij door zijn woord en door zijn geest. En de discipelen die zijn weer heen gegaan. En ze hebben het woord van de Heer Jezus Christus ook opgevolgd. Wij lezen op dat moment niets van vragen meer. Wonderlijk is dat eigenlijk. Het lijkt alsof er een soort van stilte is gekomen in hun leven. Ook hun blijdschap. Dat lezen we met name in Lucas 24, waar Lucas zijn eerste boek besluit dat zij met blijdschap weggingen. Je zou zeggen, het is hier ook iets van verdriet. Ze zullen hun meester in die zin nooit meer zien. Ze hebben altijd goede omgang met hem gehad, hun zaligmaker. Hij is opgevaren tot zijn Vader en tot hun Vader. En mogen we het ook door genade zeggen, onze Vader. En vandaar zal hij wederkomen. Maar de blijdschap heeft de overhand. En de Heer Jezus is zegenend heen gegaan. Uit zijn doorboorde middelaarshanden als het ware opgeheven, stijgt hij hoger en hoger. En zegent hij zijn discipelen, ja, totdat zij hem niet meer zagen. Maar hij blijft wel zegenen, ook aan de plaats van de rechterhand van zijn hemelse Vader. Psalm 65 zingt dat zo mooi. Hè, dat God de opgeploegde voren dronken maakt. En zo zijn ook de harten en de levens van de discipelen door hem bewerkt. Dat ze als het ware opgeploegd zijn en smachten, verlangen naar boven. Of dat als het ware de regen van de Heilige Geest er zal indalen. De regen van het woord van God, de zegen van zijn genade, zodat er ook vruchten zullen uitspruiten. Dat er gezegend voedsel komt. En gemeente, dat gebeurt. En laten we toch ook in onze dagen zo leven als de discipelen. Op dat moment kijken ze niet meer omhoog. Maar ze kijken ook niet naar beneden. Dat is ook een zegen. Dat we niet altijd naar beneden kijken, naar wat te zien is. Nee, ze kijken als het ware, als ze door Olijfberg afgaan, een sabbatsreis van Jeruzalem verwijderd, zo'n dikke 2000 stappen. Maar ze kijken naar de stad, daar moeten ze heen. En daar heeft God zijn belofte voorgegeven, voor die stad. Daar zullen zij de Heilige Geest ontvangen. En dan lezen we in Handelingen 1 dat zij een zaal betreden, de opperzaal genoemd. Ja, wat zal dat voor een zaal zijn geweest? Calvijn die kan een eind meegaan met de opmerking dat men een woning ergens in de buurt van de tempel had. Toch wordt het wel de opperzaal genoemd. Is het een doorgangshuis geweest waar mensen wel eens werden opgevangen? Men heeft er allerlei dingen bij bedacht waar dat nu zou zijn geweest en wat de functie nu was van die opperzaal. Functioneert het soms als gebedsruimte? We weten het niet. Ryle, bisschop in Liverpool, die legt nogal de nadruk op dat bepaalde woordje de, het lidwoord, wat hier nadrukkelijk door Lucas er is bijgevoegd in de opperzaal. En zijn blik gaat toch meer naar de richting van, zal het de opperzaal zijn geweest in Jeruzalem? Ja, in de buurt van de tempel. Dat was ook altijd de bedoeling, dat men als men het lam slachtte ook zicht had op de tempel, op het altaar. En hij zegt het woordje deur, dat wil toch wel de richting geven naar de opperzaal die ook gebruikt is voor dat laatste avondmaal, samen met de discipelen waar de Heer Jezus aan lag. Waar uiteindelijk ook Judas wegging. Nogmaals, precies weten doen we het niet. En toch, Ryle zegt er wel mooie dingen van. Juist die opperzaal. Waar het gesitueerd is en hoe groot of hoe klein het is geweest. Toch zal het zo ongeveer 120 mensen hebben kunnen bevatten. In ieder geval, hij zegt er nog wat meer over. Hij zegt, deze opperzaal is de voorloper van welke samenkomst van de gemeente ter wereld. Dus dat we vanmorgen hier zijn, hier in Haastrecht, in dit gebouw, in deze kerkzaal, die vloeit als het ware voort uit die eerste opperzaal waar die eerste christelijke gemeente na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus is samengekomen. Hij zegt, allen zijn nakomelingen van die opperzaal. Je zou als het ware zeggen met hem, de stamboom van al de kerkelijke gemeenten, samenkomsten, vinden als het ware haar oorsprong in die ene opperzaal. Op het gebod van de Heer Jezus om terug te gaan naar Jeruzalem, om daar de belofte van de Vader te wachten. Tegelijkertijd krijgen we dan ook mee, zegt hij, dat in die opperzaal, in zo'n kerkelijke samenkomst, ook verwachting mag zijn van de Heer. En dat je dat ook mag uiten naar hem. Mooi om dat ook zo op zo'n weeszondag, als de Heer Jezus weg is, als wij vandaag de dag ook jongeren, ouderen, misschien daar wel eens mee in de knopen raken. Hoe gaat het nu met het christendom in West-Europa? Hoe gaat het soms met mijn gezinsleden, met mijn kinderen, met mijn buren, met mijn familie? Hoe gaat het met de kerk in Nederland? Dat wij stille verwachting mogen blijven houden. Dat het ook hier een plaats van letterlijk gebed is. Net als toen in de opperzaal, zoals de Heere dat ook bedoelde met de tempel, een plaats van het gebed. En dat wij zo biddend komen, vol verwachting, om het woord van God, van de levende God, te horen. Als we dan ook nog letten in onze, als het ware vooraf, voordat wij kort ook die punten van geloven, bidden en verwachten met elkaar nalopen, en daar de verkondiging uit mogen doen. De plaats is ook zo geweldig. Jeruzalem. Ik denk dat de discipelen uit eigen beweging niet naar Jeruzalem zouden gaan, te meer dat de Heer Jezus nu ook van hen gescheiden is. Want Jeruzalem, laten we wel wezen, het is de stad die de profeten doodt en stenigt al wie tot haar gezonden is. De stad die de profeet, bij uitstek de Heer Jezus, de hoogste profeet, aan het kruis heeft genageld. Weg met deze. En dat de discipelen in die tijd tussen kruis en opstanding en de hemelvaart bijeen zijn geweest in Jeruzalem, vaak met de deuren gesloten, zo lezen we dat. Dat lezen we hier niet meer. Heeft Lucas dat niets erbij willen zetten? Misschien dat ook die deuren niet zo op een slot en zo vergrendeld zijn geweest, omdat zij ook een zekere bevrijding mogen ervaren en de hulp en de bijstand van de Heere mogen genieten en alle vrees wijkt. Maar in deze bloedstad wil de Heere zijn gemeente verzamelen, omdat voor deze stad verwachting is. En op deze weeszondag mogen we met name ook wel ons gebed richten, ja, voor de kerk. En dat het door de generaties heen gaat. En dat God overal zijn woord plant. Maar laten we Israël toch niet vergeten. Want daar wilde de Heer Jezus zijn discipelen stationeren om de belofte van zijn vader in die bloedstad te verwachten. En Jeruzalem, natuurlijk, dat staat voor de christenheid uit Jood en Heiden. Straks zal het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel. En zal God al zijn kinderen uit de volkeren, maar ook uit Israël, bijeenbrengen. De eigen takken en de vreemde takken ingeplant. Het zal één plant worden in de wortel Christus. Maar Jeruzalem, dat staat nog steeds. Niet als die verzamelnaam alleen, maar ook letterlijk voor Jeruzalem, voor Israël, voor het volk van de Joden. Laten we die verwachting ook houden. Geweldig gemeente dat de Heer Jezus zijn discipelen juist daar naartoe stuurt. Opdat wij nooit moeten denken in al onze moedeloosheid, in alles wat we soms voor ogen hebben, wat we zien. En dat het mislukt en dat we aan het tasten, zoeken en vinden zijn. Maar dat in Jeruzalem de grote wonderen gebeuren. Niet op onze tijd, maar wel in de weg van verwachten, van bidden. De belofte van de Vader. En wie zichzelf wat leert kennen in het licht van Gods woord, en door de Heilige Geest zijn eigen hart ziet, die zal nooit uit de hoogte naar een ander kijken. En die zal de schuld niet bij allerlei structuren en dingen zoeken die mis zijn gegaan. Maar die weet ook van hoeveel gaat er bij mij mis. Ben ik wel een lichtend licht en zoutend zout geweest? Waardoor een ander uit de vruchten de Vader in de hemel zou verheerlijken. Dan moet vaak de hand in eigen boezem. En dan gaan we maar met de discipelen vanmorgen mee op deze weeszondag. Toch niet verweest, ik kom weder tot u, ik zal ook bij u blijven. En jullie hebben een geweldige belofte, telkens weer te verwachten, dat de Heilige Geest niet alleen voor het eerst wordt uitgestort, maar telkens van zondag tot zondag zijn werk zal blijven doen, om mijn woord te openbaren aan je hart, om uiteindelijk mij te verheerlijken. En door de verheerlijking van mij uiteindelijk Vader te verheerlijken en groot te maken, die mij zond naar deze wereld. We mogen daarom ook moed grijpen, gemeente. We mogen kijken naar de woorden van morgen. Ja, geloven, dat is het eerste werkwoord wat we tegenkomen, denk ik, door de teksten heen. Want je gaat toch zomaar niet terug naar Jeruzalem. Er is wat gebeurd in het leven van de discipelen. Een wonderlijke omkeer. Als we nu die dagen, jongens en meisjes, met elkaar eens wat doornemen. Het is allemaal zo kort geleden. De aanloop naar de kruisiging van de Heer Jezus. Wat hadden de discipelen altijd eigen plannen? Er waren discipelen die zeiden het ronduit. Petrus bijvoorbeeld. wat u nu allemaal zegt, dat u veel moet lijden en dat u gaat sterven en gekruisigd worden. Het zal u niet gebeuren. Wij staan daar pal voor. We zetten ons daarvoor schrap. En er werden zelfs zwaarden getoond in de opperzaal waar ze waarschijnlijk nu bijeen zijn. Ja, de discipelen die zouden wel eens in de bres springen voor de Heer Jezus. En ik geloof dat jullie allemaal weten hoe het verlopen is met al die discipelen. Want als ze de Heer Jezus gevangen nemen in Gethsemane, dan lezen we in de Bijbel dat ze allemaal gevlucht zijn. Ja, die 11, die namen die hier nu helemaal genoemd worden. Al deze personen. In Handelingen 1. Juist die. Ze zijn allen gevlucht. Ze redden het vege lijf. Want ze wilden toch niet mee gearresteerd worden. En later na de opstanding lezen we dat de deuren gesloten waren om de vrezen voor de Joden. Maar als we nu kijken dat de Heer Jezus is opgestaan en aan zijn discipelen is verschenen, dan hebben zij nooit meteen het woord van de zaligmaker in hun gedachten, in hun harten gehad, dat hij inderdaad op de derde dag zou opstaan van de doden. Dat ze hem als het ware met gejuich zouden ontmoeten en dat ze al gerekend hebben, het is Goede Vrijdagavond en hij is gestorven. Op de derde dag, dat is dus op de zondag, dan zal hij opstaan. Nee, als de vrouwen terugkomen bij de discipelen, dan geloofden ze het woord niet. En ook als de Heer Jezus aan hen verschijnt, dan moeten ze één voor één tot het geloof gebracht worden in de opstanding. Sommigen twijfelen nog steeds. Ach, we weten de geschiedenis van Thomas, hoe hij geroepen heeft. Als ik in zijn handen niet zie de tekens van de nagels en in zijn zijde wat die speer heeft gedaan, als ik daar mijn handen niet mag inleggen, dan zal ik helemaal niet geloven. Zo stellig drukt hij zich uit. Nou, dan gaan de weken verder en dan komt die hemelvaartsdag. En dan komt er opnieuw een vraag uit de mond van de discipelen. Wanneer, we hebben hem net gelezen, zult u het koninkrijk weer oprichten aan Israël? Uiteindelijk ook wel een vraag die we enigszins begrijpen. Want zij zijn ook mensen en zij zien ook de plannen van God natuurlijk niet in één oogopslag voor zich uitgeschreven. Ze zijn ook aan het zoeken en tasten. En toch, de Heer Jezus is wel scherp in zijn antwoord. Hij zegt, de tijden en gelegenheden komen u niet toe te weten dan alleen mijn Vader in de hemel. Dus aan de reactie van de Heer Jezus kunnen wij merken dat die vraag, ja, ook nog uit een haast ongelovige houding is geboren. Opnieuw weer zo'n vraag die ze eigenlijk al hadden kunnen weten in zijn antwoord. Maar de Heer Jezus wijst ze wel de weg. Gaat heen. En weet je wat ik dan zo'n wonder vind? En dat is ook zo geweldig om dat met elkaar eens te delen. En in de verkondiging. Nu hebben we het al geschetst. Er zijn zoveel klein geloof, laten we het zo noemen. Zoveel vragen. Zoveel twijfel geweest. In die dagen van de kruisiging, van de opstanding tot op het moment van hemelvaart. En dan is de Heer Jezus naar de hemel gevaren. Dan is hij zegenend weggegaan. En wat heeft die zegen meteen ook geloof in hen opgewekt. Vreugde aan hen gegeven. En dan vind ik het zo wonderlijk dat de Heer Jezus bij macht is om haast in een ogenblik tijd de hele stemming in je eigen hart en leven om te draaien. Dat je als het ware staart in het donker, met allerlei levensvragen loopt, maar door zijn woord en door zijn geest, door de aansturing die hij geeft, om de belofte te verwachten. Wat is dit ook een belangrijk woord, een belofte van de Vader, die jullie van mij gehoord hebben te verwachten. En de Heere geeft hen geloof. En we zien wel duidelijk dat dat geloof ook van Gods kant moet komen. Het is een gave van God. En het wordt ook door de Heere gelukkig onderhouden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we maar moeten voortleven en zeggen en er niet naar moeten staan. We moeten er heel zuinig op zijn. We moeten daarmee aan de slag geestelijk. In gebed. In het onderzoek van Gods bevelen waken. Maar wat zien we de majesteit van deze ten hemel gevaren koning. Hij is uit het oog. En je zou zeggen, nu zijn ze nog mismoediger. Nee, ze zijn juist voller geworden. Ze zijn, als het ware, tot rijping gekomen. Ze mogen geloven op het woord van de engelen, dat deze Jezus zo zal terugkomen, zoals hij ook is heen gevaren. En dan mogen ze geloven dat hij zijn woord vervult. En gemeente, de belofte van de Vader, heel speciaal bedoeld de Heilige Geest. Maar we weten ook uit de bredere verbanden van de Bijbel dat al de beloften, zegt Paulus straks, dat al de beloften God zovelen als er die zijn, ja zijn in Christus en in hem amen. En nu is hun hart geopend voor al die beloften van God. Meer nog voor de gever van de beloften. Dat God het, zoals de Heer Jezus heeft gezegd, op zijn eigen tijd en wijze zal vervullen. Hij zegt er hierbij niet lang na deze dagen. En voor u en mij zijn het misschien wel langere dagen, of is het nog korter dan die 10 dagen. Ons is net als de discipelen gegeven te kloppen op de deur van God, om de beloften die er zijn in de Bijbel, tot heil, tot zaligheid, niet alleen voor onszelf, maar voor Nederland en voor de wereld en voor het Israëlitische volk, om met die beloften niet aan de haal te gaan, maar aan de slag te gaan, in gebed. En zie je die discipelen met vreugde bezig zijn. Zie je hen samen in die opperzaal komen, niet alleen de 11, die terugkeren van de Olijfberg. Ik hoor van nog veel meer over de moeder van de Heer Jezus Christus. Ik hoor van vrouwen, waarschijnlijk de vrouwen die de Heer Jezus al gevolgd waren, die ook hem deelden uit hun goederen. En dan lees ik ook heel speciaal over de broeders van de Heer Jezus. Over de gezinsleden die altijd zo vijandig waren. Die soms wel buiten stonden en ze zochten hem te zien. Bijvoorbeeld de Jacobus, die op latere leeftijd zijn broer Jezus, naar het vlees gesproken natuurlijk, dat mens zijn, in die gezinskring, te voet is gevallen en uiteindelijk is, al heel vroeg is, gedood. Jacobus, geweldig. Dat deze, ik bedoel de Jacobus, ik zeg het net verkeerd, niet die gedood is, maar die uiteindelijk ook de brief geschreven heeft. Maar die tot innerlijke overtuiging en geloof is gekomen dat zijn broer de zaligmaker is. Wonderlijk, hè? Dat clubje van die 120 personen. Nou zitten we vanmorgen ook bij elkaar. En we horen naar het woord van God. Is ons hart ook zo vol van de Heer Jezus? Jonge mensen, mogen jullie geloven in deze zaligmaker. Dat hij zijn beloften vanuit de hemel waarmaakt. Dat ze in hem amen zijn, ook al zie je niets. En ook al zijn er duizenden stemmen om je heen die zeggen, ach, wat houdt het geloof nu eigenlijk in? En wat moet je ermee vandaag de dag? En dat je mag volhouden, dat je het hoofd niet hoeft laten hangen, maar dat je net als de discipelen door God volgemaakt wordt om te blijven geloven dat er vreugde is in het dienen van de Heer, in het volgen en het gaan in de sporen van zijn woord en wet. Want je hebt hoop. Op Gods tijd zullen al zijn beloften en vooral zijn wederkomst gebeuren. En zal hij zijn gemeente over het rond der aarde verzamelen en dat ze hem tegemoet gaan in de lucht om eeuwig bij hem te zijn. Dan heeft het leven zin. Dan mag je de beloften van God één voor één verwachten. En dat doen ze dan ook. En dat brengt ons bij het tweede vanmorgen. Zij waren aan het bidden. Dat hebben ze gedaan. Ze zijn weergekeerd. Ze zijn ingegaan. Hun namen worden genoemd. En dan lees ik een aantal woorden over en rondom dat bidden. Allereerst het bidden zelf. Het bidden. Ja, dat is letterlijk je handen vouwen en je ogen dicht doen zoals we het gewend zijn. Wellicht hebben zij daar andere vormen voor gekozen. Dat zij geknield hebben. Misschien zijn er wel geweest die hebben de handen opgeheven naar de hemel. Leeg als die handen nog zijn om gevuld te worden door wat God geeft. De vorm doet er niet toe. Maar het woord wel, wat hier genoemd wordt, bidden. Bidden en laat het dan gelijkertijd ook zoals Lucas het denk ik bedoelde. En smeken bij elkaar nemen. Dan weet je aan de ene kant dat bidden, dat is vragen. Dat is ook roepen tot God. Dat is je stem kenbaar maken in de hemel. Dat is als het ware al de nood van je hart en van je gedachten voor de Heere neerleggen, dat is bidden. Maar tegelijkertijd zien wij de trek van dat bidden, de vorm waarmee het gebeurde. En dat wil dat woordje smeken ook aanduiden. En dat smeken, dat vertelt ons, en dat is overigens bidden ook natuurlijk wel gegeven, maar vooral het smeken ook, dat wij daar dringend om verlegen zijn allereerst. Het is iets wat God ons in zijn woord zegt, wat we zo nodig hebben, wat we op dit moment missen. Ja, de geest, de leiding van de Heilige Geest in het hart, de uitstorting van de Heilige Geest, die nog komen moet. En zo kunnen er ook dingen in ons eigen leven zijn, geestelijk, die we nodig hebben om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En dan mag het bidden zijn, een roepen, een vragen, zoals het bidden ook bedoeld te zijn. Nogmaals, het uitstallen, als het ware de koffers leegmaken voor de Heere. Maar ook in de weg van smeken, als het ware aandringen in de eerste plaats tot God. En in de tweede plaats, dat smeken, dat heeft ook iets in zich van, we hebben het niet verdiend. Wie zijn wij als mensen? En daarom ook pleiten. Smeken is ook je hand ophouden als een bedelaar. Voor Gods aangezicht komen als een rechteloze, als een mensenkind. Maar tegelijkertijd die grote dingen van God mag verwachten. Leren we zo ook te bidden. Wij zijn wel van die mensen die vaak koffers vol bij de Heere brengen, maar ook die koffers weer vullen en weer terugnemen met onszelf en meezullen. Het geeft ook zo'n bevrijding in de eerste plaats om gemeente die koffers bij de Heere niet alleen te openen en te laten zien, maar ook daar te laten bij Hem. Dat je wel eens mag zeggen en opstaan van de gemeente, Heere, nu weet u het, nu is het voor u. Ik hoef mijn zorgen niet meer alleen te dragen. Ik hoef mijn geestelijke nood niet meer verder te tillen, maar ik mag ze delen met u en ik leg ze als het ware op uw rug neer. Doet u het om uw lieve naams wil. Gemeente, dat geeft ook een hele grote rust, want ik kan het zelf niet. Het moet van de andere kant komen, net als die uitstorting van de Heilige Geest. De Heer heeft het beloofd en hij zal het ook doen. En ik mag erom roepen, ik mag erom smeken. Ik mag zeggen telkens, Heere, ik heb dat niet verdiend. Ik ben een zondig mens. U zou mij voorbij moeten gaan. Maar ik heb de belofte van Hem gekregen. In wie al die beloften ja en amen zijn. En daarom pleit ik om Hem. En op Hem. En op Zijn genade bij u. En laat God zulke bidders gaan. En staan, dan zullen ze ook ontvangen. Want al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Wat een zegen is dat smeken. Niet van, ik moet het hebben. Niet het dwingende aan God. En toch dat dringende. Hier kom ik, moede, arme, naakt, tot de God die zalig maakt. Jazeker, dat doet hij. Die alles geeft om te kunnen leven en te kunnen sterven. Door zijn woord en door zijn geest. De gemeente rondom die woorden bidden en smeken, daar zit ook dat woordje, zij waren volhardend. Keer op keer. Dezelfde woorden, dezelfde zin. God wordt daar niet moe van. Wij mogen de Heere kort en krachtig bidden waar het om gaat en waar het om te doen is, wat de nood van ons hart is. De Heer Jezus heeft gezegd in Matthäus 6 dat wij niet door de veelheid van woorden worden verhoord. En we kunnen soms hele lange gebeden, smeekgebeden tot God richten. Maar het gaat de Heer om de kern, dat Hij onze ziel, dat Hij om de toestand van ons hart weet en zich laat horen. Mogen we bidden en smeken en volhardend keer op keer diezelfde dingen de Heere onder de ogen brengen. En daar wordt God niet moe van. Niet in de gestalte dat wij zonde op zonde stapelen. Want dan zegt de Heer het ronduit en heel direct ook. Dat zelfs ook alle offers die wij brengen en die hele tempeldienst, dat dat getier, het bidden in zijn oren is en stank in zijn neuzen. Maar in dat leven met de Heere, dat stille leven met Hem, terwijl de wereld misschien doorgaat en alles op hun bordje heeft liggen en alles maar krijgt, maar dat de Heer een arm en ellendig volk overhoudt dat op zijn naam betrouwt en bij hem aanklopt en blijft aankloppen en het ook zal ontvangen. Volhardend waren zij in het bidden. Ook een trek van de Pinkstergemeente. Zij waren volhardend, niet alleen in de leer van de apostelen, maar ook uiteindelijk in de gebeden. Dat is iets wat de gemeente mag tekenen. Ook u persoonlijk, maar ook met elkaar. Dat wij hier in het huis van het gebed ook bidden, ook vragen, ook roepen dezelfde dingen. Met dezelfde woorden. Volhardend in het gebed. Volharden, dat is dan ook volhouden. Het lijkt wel of dat de geest al met hen bezig is om de nood van hun ziel, de belofte van de Heer Jezus die hij gaf, die komen zou, de belofte van de Vader aan hem gegeven, naar de discipelen gebracht, dat ze dat ook mochten volhouden. Niet in die veelheid van woorden, niet in allerlei mooie woorden, nee, maar recht toe, recht aan. Ze mogen het volhouden. Gemeente, soms dan worden ook onze zinnen korter. Vergeet nooit meer, ik heb uit een gemeente gehoord heb, dat ze een heel lang beroepingsproces moesten volgen. Toen ze aan het beroepen begonnen, toen hadden ze een hele lijst met predikanten die ze allemaal wel begeerden. Die ze allemaal wel dachten, nou die zou wel naar die gemeente passen en kunnen komen. En de een na de ander bedankte. En het leek wel of dat het vuur van het beroepingswerk werd geblust. Had ze nou verkeerd? En velen gingen zich afvragen, wat is er toch aan de hand dat de een na de ander bedankt? Dat het beroep waar ze soms zo vol van waren in die laatste week ineens afbrak, wat wel eens uit de brieven bleek. Maar in de kerkraadskamer werden de gebeden tot God steeds kleiner, steeds korter, maar steeds intenser. Dat niet meer wat wij dachten en wat wij wensen, maar dat God de juiste man ging zenden. En dat ze wel eens met de handen in het haar zaten, ja, en wie nu, Heer? En zo gingen ze hun weg. Zo mag het ook volgehouden worden. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Op een wonderlijke manier. En, dat hoort ook bij het bidden, Niet allemaal afzonderlijk, dat mag in uw huizen. Je mag voor je bed knielen, je mag de nood van de gemeente, van ons land en wat er ook soms kan zijn aan zorg en ziekte, aan geestelijke noden, draag het in je gebed. Maak er ook tijd voor. Maar vooral ook in de eenheid van de gemeente. Eenheid, één van de woorden van de Heilige Geest, ook na Pinksteren, die als het ware hier al bezig is en de harten van de velen samensmeet, die 120, ze waren een eenparige stem tot God. Hun harten hadden niets meer te zeggen over elkaar, maar ze waren gericht tot God van wie ze het samen verwachten. Zo was de eenheid in de gemeente. Spreek, Heere, doe het. Zo zijn wij de ontvangende gemeente. Laten we het nooit vergeten in de tijd van verbrokkeling en versnippering. Dat er haast weer een kerkscheuring, als je wat de berichten nagaat in de christelijke gereformeerde kerken, misschien wel op handen is. We hebben al zoveel leed achter ons liggen, dat je wel eens denkt van ach. En mensen gaan van de ene gemeente naar de andere. Maar waar is nu eenheid? Eenheid in geloven, eenheid in beleiden, eenheid ook in bidden. Een eenparig gebed. God zegt ook dat de kracht van het gebed er mag zijn. Juist ook in die eenheid, in die eenparige stem om hulp, om zijn genade. En zo mag er gebeden worden om soms die ene, dat ene gemeentelid, wat afgedwaald is. Dat hij weer terugkomt. Dat je een zonde mag belijden. We staan er niet boven, maar juist eronder. Want het gebed, dat ziet ook wie we zelf zijn. Nogmaals een smeken als een rechteloze voor die ander. Hier in het bijzonder om de Heilige Geest. Is dat het niet wat we opnieuw nodig hebben? In Nederland. De geest van de genade en van de gebeden. Dat we tot de erkenning komen. We hebben gezondigd in al de scheuren die we hebben gemaakt. In het achterliggende 100 jaar met name. Maar ook hoe ons land maar verder holt. De afgrond van goddeloosheid. En het nieuwe heidendom tegemoet. Als het gaat over de zondag, over man, vrouw, over de hele genderproblematiek. Wat hollen we met de wereld mee? Wat doen we in de kerk, de protestantse kerk in Nederland, ook onverdroten mee? Moeten we hier ook niet, gewoon als gemeente, op de knieën. Gebedsbijeenkomsten beleggen, om samen te bidden en samen te smeken, o God. Wilt u ons land en ons volk toch bewaren voor die heilloze ondergang en het gaan van u af in een heilloos spoor van ik maak zelf de dienst uit. Gemeente, dan het derde van morgen. Het staat er niet, maar je ziet het wel. Zij verwachten. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Denk aan die wachters op de morgen. Want God staat gereed om te verlossen. Telkens weer. Hij doet wat hij zelf beloofd heeft. En zo mag je. Bidden. Zo mag je uitzien. Zo mag je opzien naar hem. En hoe meer ik van mijzelf moet afzien. Hoe meer ik zie ook wat ik zelf als mens verdiend heb. Hoe meer het verwachting geeft dat het van de andere kant moet komen. En soms maakt de Heer daar wel eens in de tijd ook beslissend gebruik van. Hier is het 10 dagen. Je zou zeggen dat is snel gebeurd. 10 dagen bidden, 10 dagen volharden en de Heilige Geest kwam. En dat u, dat jij zegt, bij mij duurt het al zo lang. Ik roep de Heer al zo lang om dit of dat en het lijkt wel of hij niet hoort. Ja, dan moeten we altijd weer zelf terugtreden. In alle eenvoud bidden we naar zijn wil. Dat zegt de apostel Johannes. Indien wij naar zijn wil bidden, is dat het. Of, om daarover verder na te denken, naar zijn wil bidden, Bidden we het ook werkelijk? Met de Heer Jezus mee. Zijn naam wordt geheiligd. En zijn koninkrijk komen ook in mijn leven. Is dat de bedoeling? Is het alleen maar willen ontvangen van God? Of is het ook dat je heel je leven in zijn dienst wil stellen? Tot een overgave geheel en al voor zijn rekening te liggen. Maar ook in zijn sporen. In het verloochenen van jezelf hem te volgen. Bidden naar zijn wil. Niet om het in wellusten door te brengen. Zegt de apostel Jacobus. Want dan bidden wij kwalijk. Maar geheel al betrokken op de verheerlijking van Gods naam. Dat waar wij om bidden, mezelf in staat zal stellen om allereerst hem groot te maken, maar ook dienstbaar te zijn in zijn koninkrijk. En dat hoeft niet alleen in de weg van zending en evangelisatie en verkondiging van het woord, maar op de plaats waar God ons stelt in het dagelijks leven, dat we mond en hand zijn van wie de Heer is. Leg ik zo de gebeden voor God neer? Is het daarom wat ik vraag? Zal het dienstbaar zijn in zijn koninkrijk? En durf ik ook als ik vraag naar zijn wil, mijn wil terzijde te schuiven? En het ook zeggen als ik het niet zal ontvangen? Maar uw wil geschieden. Heere, u weet ten diepste wat het beste voor me is. Dat je het ook zo uit handen geeft. Maar het geeft stille verwachting. Want hij hoeft de sluizen van de hemel maar open te doen. En alles, ook in het lichamelijke, ook in het tijdelijke, staat hem ter beschikking om ons te verkwikken en ons te geven. Maar vooral is het hier bedoeld om de geestelijke zegening, de leiding van de Heilige Geest. Gemeente, het is altijd zo wonderlijk als het gaat over dat woordje verwachten. Rondom de Pinksterdagen, dan heb ik altijd wel ergens in de boekhandel een boekje. Soms meditaties of soms vanuit de geschiedenis. Dan lees je dat, dan koop je dat. En dan krijg je soms iets van Pinksteren mee. Wat nou het werk van de Heilige Geest is. En ik vind het altijd heel mooi om dan geschiedenis te lezen. Bijvoorbeeld dat de Heilige Geest voor een opwekking, een opleving, een herleving zorgde. In een gebied, in een dorp, in een kerkelijke gemeente, soms in het persoonlijk leven. En hoe meer en hoe vaak je het leest, en dat is niet opgesmukt. Het zijn vaak de verhalen dat mensen tegen een muur aanliepen. Waarom gebeuren dingen niet? En dat ze eigenlijk uitkwamen bij die evangelist, ook die dominee die naar Israël was geweest, ook in de 19e eeuw. En die bad om een opwekking in zijn eigen gemeente. Maar die zelf een cirkel op de grond tekende, daarin ging staan en zegt: Heere, maar ook ik, begin maar bij mij. Want ik heb uw geest ook zo nodig. Ik ben niet beter, ik ben niet anders. Vaak zit achter die opwekkingen, die herlevingen, ja, om moedeloos van te worden. Er is geen doorkomen aan. En toch zie je mensen, soms alleen, soms met z'n tweeën, in alle eenvoud. Het staat niet op de voorpagina's van alle nieuwssites. Maar ze zijn dan bidden gegaan en ze hebben hun ziel uitgestort voor de Heer. Hun zonden moeten beleiden. En de Heer gaf ze na tijden, soms na jaren van bidden, waar ze om hebben gebeden. Om een ontwaken, om een uitstorting van de Heilige Geest. Maar vooral niet om de grootsheid wat aan zich openbaarde. Maar dat mensen tot God worden getrokken. Dat mensen bekeerd worden. En dat zijn koninkrijk ging floreren. Niet in allerlei gaven, in talen en in tongen. Maar eenvoudig in de bekering van het hart. In het dagelijks leven met God. Zulke gebeden hoort God. Daar gaat het hem om. Dat ons hart en oog hem verwacht. En daarom het laatste punt ook verwachten. Dat hebben de discipelen mogen doen. En dat mag ook voor ons zo zijn, verwachting hebben van God. Want gemeente, bij hem is alles wat wij nodig hebben. Alles wat ons ontbreekt, hè? Psalm 81 vers 12. We moeten maar als die kleine jonge vogeltje, misschien heb je wel in het voorjaar, in de afgelopen weken, een koolmezennestje gezien. Of kweekt u vogels. Het is altijd zo geweldig om te zien als het voertijd is. als dan als het ware de vleugelslag van pa of ma te horen is, dan zie je die kopjes ineens naar boven gaan. Geweldig. Nou, die beesten hebben verwachting. Verwachting van een moeder. Het is maar een beestje. Een koolmees of misschien een kanarie. Maar wij mogen verwachting van God hebben. En hem die aan de rechterhand van de hemelse Vader staat. Die het gezegd heeft. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. En dat doet u eerst door de uitstorting van de Heilige Geest. Zodat die geest gaat werken in de harten. En al maar meer opwerkt. Opdat onze ogen werkelijk omhoog gaan. En het gaat zeggen. Maranatha, Heer Jezus, kom haastig. Want uw komst is het die ons, die mijn heil volmaakt. Ja, zo mogen we op deze weeszondag bij elkaar zijn als gemeente. Net als die mensen van toen, 120 personen. Met dezelfde bezieling, in hetzelfde geloof, in dezelfde verwachting en met diezelfde gevouwen handen. Biddend. Smekend. Volhardend. En samen, in de naam van de Heer Jezus tot God komen. O Heer, niet om ons. Maar wij leggen onze gebeden bij u neer. En wij zeggen het. Alleen om Jezus wil. Alleen om Jezus wil. Doe het. Uit genade. Amen. Zo willen we er ook van zingen, gemeente. Van dat smeken. Psalm 141. Het eerste en tweede vers. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Ik haast u tot mijn hulp en red. En het twee mijn been met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht. 141 vers 1 en 2. Zullen we samen danken en bidden. Heren, zo hebben we deze morgen in de opperzaal gekeken en vertoefd. En het is alsof we er zelf zijn. Samen met die 120 voegen we ons er maar bij. Uw geest is rijkelijk uitgestort. Dat zien we in de verkondiging de wereld inmiddels door. En heren, toch ook in ons eigen hart wilt u spreken en woning maken. En als de deur nog op slot is, heren, u hebt de sleutel daarvoor door uw woord. En toch, we leven ook in tijden waarin er zoveel zorgen zijn. Persoonlijk, in de gemeente, maar ook in ons land, in de kerk, in de wereld. Wat is er gaande, heren? De duivel probeert alles op alles te zetten om uw woord weg te nemen. En toch zal het hem niet lukken. En daarom voegen we ons maar bij die 120. Maar dat mag met blijdschap. In een stuk eensgezindheid. En tegelijkertijd mogen we ook zeggen, heren, niet om ons. Niet om ons, maar wel om u. Wat een zegen is dat, heren. Als je niets hebt om zelf op te pleiten dan alleen uw beloften die zo heerlijk zijn. En dat het alles van uw kant komen moet en ook komen zal. Mild en overvloedig zelfs wilt u geven vanuit uw doorboorde handen, Heer Jezus Christus, alles wat ons ontbreekt. Laten wij zomaar als de vogels zijn met onze monden wijd open om door u gevuld te worden. O Heere, wil ook een herleven schenken. Een ontwaken uit de doodslaap van zonde. Van allerlei gemeenschappelijk denken. Waar we in verder hollen. Naar het einde toe. Maar zo ver van uw geboden afraken. En wilt gij daarom ons land, ons volk, onze kerk, onszelf terugbrengen en ook houden bij uw heilzame geboden. In de stille verwachting dat u komt, Heer Jezus, met de wolken om alle dingen nieuw te maken. Zo zijn we geen verweesde kinderen, maar hebben we een Vader in de hemel die dagelijks voor ons zorgt en van minuut tot minuut waakt. En hebben wij u, o Zonen Gods, die pleit aan de rechterhand van uw hemelse Vader. Zo hebben we u, o Heilige Geest, de andere trooster die in al de waarheid leidt en die ons op Christus doet zien. O, we zijn u daar dankbaar voor. En geef vervulling in onze harten met uzelf. Heren, wilt u ook daarom vanavond ons weer bij elkaar brengen als gemeente? Wilt u jong en oud zegenen en sterken in de verkondiging en het horen? Zo danken we u ook voor de achterliggende dagen. Als we mochten evangeliseren op de jaarmarkt hier in Haastrecht. Mensen hebben aangesproken, mensen de weg hebben gewezen naar u. Wat een zegen is dat eigenlijk dat we dat mogen doen en nog kunnen doen. En heren, wilt u daar ook in het hart van allen die we mochten bereiken ook antwoord op geven. We bidden voor hen. We weten soms, het zijn zomaar gesprekken die we hebben. Waar komen de mensen vandaan? Niet alleen hier uit de omgeving, misschien wel van elders. Maar laat het woord als een zaad in hun harten tot ontkieming komen. Dat een plant mag worden levend voor uw aangezicht. Heer, zo zijn we ook dankbaar dat onze jongeren een paar dagen met elkaar mee mochten en weer veilig terug mochten keren. En een goede harmonie en sfeer was waar uw woord open ging en waar we in ongedwongen gesprekken met elkaar mochten zingen, mochten bidden, uw woord mochten overdenken en ook heel veel gezellige dingen doen. Zo wilt u ook de gemeente bouwen. Zo wil er ook eenheid zijn dat we elkaar leren zien in uw naam, ook als we jong zijn. Heren, dank daarvoor. Maar er is nog zoveel meer te doen. We denken aan de bestuursvergadering van komende dinsdag. Sterk de broeders. Sterk wat er nodig is en geef ook beleid en zegen hier in dit deel van uw wereldwijde wijngaard. Zo denk ook aan de kringen die er zijn. die deze week plaatsvindt, de Bijbelkring en het verdere werk in de gemeente, ook in het pastorale. Zegent u, Heere, al de gesprekken dat wij een ontvangend en open hart en huis hebben om als we bezoek krijgen en het gaat over de dingen van u, dat we er ook van harte mee instemmen, dat we juist dat zoeken als jongeren en als ouderen. Heere, zo mogen we u ook bidden voor de zorgen in de gemeente. Als we ouder zijn geworden, als we ziek zijn, wilt u sterken en ondersteunen. Ook als we niet meer naar de kerk kunnen en het heimwee in ons hart er is om toch te gaan. O Heer, u bent aan tijd nog plaatsgebonden en laat ook uw zegen in de harten vloeien. We denken in het bijzonder ook aan de moeder van broeder Neven. Dankbaar dat de operatie is geslaagd is en geef haar ook een goede revalidatie in Bergambacht. Heren, zo bidden we voor uw werk in zending en evangelisatie dichtbij en veraf. Niet alleen op de jaarmarkt, maar ook verder in ons land. En we zijn er ook uitgezonden in andere landen. En andere landen zenden hun zendelingen naar Nederland toe. We denken aan uw volk Israël. O, laat ook uit onze gemeente er mogen zijn die geroepen zich weten tot dat bijzondere om ook in uw woord, in uw koninkrijk uit te gaan. Maar sterk ons ook op de plaats waar u ons stelt, in het dagelijkse verkeer, wellicht met de buurman of de buurvrouw even een praatje over de heg. In de contacten die we hebben, waar we wonen, zegent u op. En zo de nood in de wereld, van oorlog, blijf maar doorgaan, hongersnoden, de overstroming in Italië. Heer, het hele klimaat wat ook door menselijk toedoen zo is omgekeerd, en toch zit overal uw hand in. Zo bidden we om uw zegen, om uw nabijheid. In het bijzonder voor uw kerk als ze vervolgd wordt. Ook als het ons soms overkomt. Dat we miskend worden omdat we christen zijn. Heere, sterk ons dan. Maar sterk ook al diegenen die in gevangenissen zuchten. Die boetes moeten betalen. Die niet mogen samenkomen als gemeente. En nog zoveel meer die bedreigd worden met de dood. O Heere, sterk en zegen uw kerk en laat het een zaad zijn. Misschien wel door veel bloed heen, maar toch straks een rijke oogst zal hebben in uw koninkrijk. Zo danken en bidden we u samen en hoor ons. Wij hebben geen pleitgrond in onszelf, maar wel in hem die aan uw rechterhand zit. En daarom bidden we het om Jezus wil. Amen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, omdat zij hun wens verkrijgen. Laten we het zingen op Psalm 68, vers 2. Gemeente gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.